Hey, hallo, Garbrand hier. Een tijdje geleden. Ik wil jullie iets vertellen over de klimaatcrisis. En het is mijn ambitie om in één filmpje van 3, 4 minuten om je te vertellen over de kernessentie van wat er eigenlijk aan de hand is. Nou, wat er eigenlijk aan de hand is, is dit. Je ziet hier een oranje grafiek. Hier gaat het op en neer. Dat zijn de ijstijden. Hier zie je 800.000 jaar geleden. Dat is eigenlijk ver voordat de moderne mens op aarde verscheen. En je ziet dat het een normale cyclus, dat gaat heen en weer over de periode van de tijd. Het is een soort hartslag. En dat heeft te maken met de elliptische baan van de aarde om de zon, de wobbel die er in de aardas zit en een aantal andere dingen. Dat is allemaal niet zo relevant in de zin van het gaat op en neer, dat weten we. Het blijft altijd onder de CO2-gehalte blijft altijd onder de 300 parts per million. En dit is de huidige tijd. We zitten hier, hier zie je Nauw staan. Dat is op dit moment het huidige CO2-level. En dan zie je dat die flink doorgeschoten is boven de 300 parts per million. Die zit momenteel op bijna 410 parts per million. Nou, dit is de essentie van waarom het op dit moment niet zo lekker gaat met allerlei dingen. Dus je leest van alles in het nieuws over opwarming, over droogtes, over overstromingen, over de Noordpool die afkalft, over de Zuidpool waarbij hetzelfde aan de hand is, over oceanen die minder vis leveren, over opbrengsten van oogsten die minder zijn geworden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat is allemaal ontzettend relevant, want daarbij krijg je er een plaatje bij. Maar de essentie zit hem in dit hele simpele natuurkundige systeem van het leven. Het systeem van het leven is namelijk de cyclus van CO2, koolstofdioxide samen met zuurstof. Planten stoten zuurstof uit, mensen stoten CO2 uit en zo is de hele zaak in balans. Wat je hier ziet, dat die hartslag over de afgelopen 800.000 jaar ook in balans is. Het zit in een bepaalde marges. En nu is er iets bijzonders aan de hand. Wat hebben we namelijk gedaan? We hebben de olievoorraden, fossiele brandstofvoorraden opgestookt. Dat is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de mensheid. Dus we hebben een onnatuurlijke ingreep gedaan de afgelopen 1,5, 2 eeuwen, waarbij we allerlei fossiele brandstoffen, en fossiele brandstoffen zijn niks anders dan oude plantenresten, die hebben we versneld opgestookt. Nou, op het moment dat je een plant opstookt, komt er CO2 vrij. Het verbruikt zuurstof en er komt CO2 vrij. En daardoor is het CO2-gehalte in de atmosfeer ontzettend verhoogd. Nou, wat zegt dit getal, weet je wel? Eén ding wat je kunt zeggen is van het is nooit eerder gebeurd, dus het is niet zo dat je kunt zeggen van oké, dit is het onderdeel van natuurlijke variaties of zo, zoals sommige mensen beweren. Dat is totale flauwekul. Dat is gewoon niet aan de hand. Dus het is een zeer onnatuurlijke variatie. De consequentie hiervan is, en dat is gebaseerd op en onderzocht in ijskernen die ze uitgeboord hebben in zowel Groenland als in Antarctica. En op basis van onderzoek van die ijskernen kun je nagaan hoe in het verleden de hoeveelheid CO2 zich verhield ten eerste met de temperatuur op aarde en hoe die zich verhield met de zeespiegelstijging. Nou, wat je natuurlijk al wel kunt raden, maar wat nog wel goed is om je te herinneren, is dat je de temperatuur, dus als ik hier de temperatuur met paars in zou tekenen, dan zie je dat die netjes gewoon ongeveer diezelfde cycli volgt als de CO2. En momenteel zitten we hier. Het feit dat hij nog niet hier zit, heeft te maken met dat het een tijdje duurt voordat de stijging van de CO2 leidt tot verhoging van de temperatuur op aarde. Dus we zitten momenteel hier, maar je weet dat hij die kant op gaat als wij niet in staat zijn dit getal te verlagen. Nou, als je kijkt naar de zeespiegelstijging, en ik heb hier geschreven lag time, dat wil zeggen. There is a lag time, er is een vertragingstijd tussen deze systemen. Dus CO2 gaat omhoog, dan duurt het een tijdje voordat de temperatuur omhoog gaat. En dat duurt nog iets langer voordat de zeespiegel ook omhoog gaat. Maar als je de datarecord, de ijskernen erop nakijkt, dan zul je zien dat ook de zeespiegelstijging precies ditzelfde patroon volgt die ook in de CO2 zit. En ook nu zie je de zeespiegel omhoog gaan. Verhoudingsgewijs nog net niet zoveel als de temperatuur. En verhoudingsgewijs nog veel minder dan de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Maar hij komt eraan. Nou, één ding wat we zeker weten uit de geologische geschiedenis, zeg maar, is dat, dat die drie systemen CO2-gehalte aan de ene kant temperatuur, aan de andere kant en zeespiegelstijging als derde, dat die met elkaar verbonden zijn. En we weten dus ook wat de verhouding is, want zo is het, dat kun je terugzien in de geschiedenis. De verhouding is als volgt. 410, dat is 130 boven de pre-industriële niveau. Het is wel eens een keer 300 geweest in de afgelopen 800.000 jaar, maar zeg maar, voordat wij begonnen met olie en kolen verstoken en gas verstoken, zat het op 280. Dat betekent dat we 130 parts per miljoen daarboven zitten. Als je kijkt naar het verleden, dan is het eigenlijk heel simpel. In het verleden heeft altijd 30 een verhoging van 30 parts per miljoen heeft altijd gezorgd voor een temperatuursverhoging van 1 graad. Dat is eigenlijk waar we nu al op zitten. En 1 graad Celsius temperatuurverhoging is altijd gelijk geweest aan ongeveer 20 meter zeespiegelstijging op termijn. Dat is niet direct morgen natuurlijk, want het kost een tijdje voordat er altijd ijs gesmolten is, wat voor die 20 meter zeespiegelstijging zorgt. Dus je zult zeggen van ja, nee, maar ik hoor alleen maar wetenschappers praten over en op tv en weet ik veel waar, over het jaar 2100 en dan is het misschien een halve meter of misschien 2 meter of misschien 1 meter of misschien 2,5 meter of ongeveer in die orde grootte. Nou, dat klopt ook wel ongeveer, voor zover we nu weten. Maar het stopt niet in 2100, dat is het probleem. Dus de tijd houdt niet op in 2100, dus ook de verhoging van de zeespiegels houdt niet op in 2100. Wij weten niet hoe snel die 20 meter gaat komen, maar één ding is zeker. Die 1 graad temperatuurverhoging zit al in het systeem. Voor een groot deel is dat geabsorbeerd door de oceanen. En die 1,1 graad Celsius, die zal ervoor zorgen vroeg of laat dat wij 20 meter zeespiegelstijging voor de kiezer krijgen. En dat is niet over 10.000 jaar en ook niet over 100.000 jaar. Dat is, je mag rustig een schatting, als je een schatting moet geven, mag je rustig zeggen van nou, waarschijnlijk zal dat wel binnen 1000 jaar gebeuren en mogelijk nog veel sneller, omdat er allerlei systemen op aarde instabiel aan het worden zijn. Nou, als je dan kijkt naar de 410 parts per miljoen waar we nu op zitten met CO2-gehalte, dan kun je zeggen van, en die voorspellingen zijn er natuurlijk ook al, dat is ongeveer gelijk aan 4 graden Celsius stijging van temperatuur op de aarde. Als die 410 zo blijft. Als wij doorgaan met het verstoken van CO2, wat we momenteel natuurlijk aan het doen zijn, dan zorgt die, en dan zal dit getal van 410 nog verder verhoogd worden. En in potentie zorgt dat dan voor een nog hogere stijging van de temperatuur op aarde. Die 4 graden Celsius, dus niks doen, als we nu zouden stoppen en we doen verder niks, we halen geen CO2 uit de atmosfeer, door wat dan ook maar, hè, door walvissen, door bomen, door plankton, door algen te laten groeien, door allerlei dingen die we misschien nog niet kunnen bedenken, of technische maatregelen, dan krijgen we alsnog die 4 graden voor onze kiezen. En als we die 4 graden voor de kiezen krijgen, dan is het zo dat dat uiteindelijk gaat leiden tot 80 meter zeespiegelstijging. En we weten ook uit de temperatuurrecords op aarde dat 4 graden Celsius, dat is ooit heel veel miljoenen jaar geleden wel eens eerder gebeurd. Dat was daar hebben we fossiele opgravingen voor gedaan van fossielen en hebben we ontdekt dat er dan palmbomen groeien, zeg maar, op de Noordpool of aan de rand van de Noordpool. Dus de aarde is dan totaal eigenlijk onleefbaar geworden. Het middelste gedeelte van de aarde, het warmste gedeelte van de aarde is eigenlijk niet meer leefbaar. En de polen zijn totaal verdwenen. Nou, dat is iets wat je totaal niet wil. Ik heb hier geschreven, uninhabitable earth, dat is eigenlijk een onbewoonbare aarde. Als wij de maatregelen die we nu met onszelf hebben afgesproken, alle regeringen op aarde, waar ze nu over aan het vergaderen zijn in Madrid, als wij die nakomen, die beloftes, dan zitten we op een temperatuurverhoging in 2100 van 3,2 graden Celsius. Nou, als je een beetje een gevoel voor verhoudingen hebt, dan kun je nagaan als 4 graden totaal onbewoonbaar is en een palmboom op de Noordpool, dat 3,2 graden niet heel veel beter is. En dat is ook zo, dat is niet heel veel beter. Dus dat is een verschrikking, dat wil je niet. Dus 3,2 is niet oké. Okay. 3,2 is niet oké. Okay. Dus deze hele simpele fysieke realiteit, die geeft ook precies aan wat hier de mogelijkheden zijn. En dat zie je ook in de IPCC-rapporten terugkeren. De mogelijkheden zijn vrij beperkt. We moeten acuut stoppen met het uitstoten van CO2. Dus dit moet absoluut niet hoger. Maar dan moeten we alsnog zorgen dat die 410 weer het liefst teruggaat naar 280. Dus we moeten heel veel uit de atmosfeer halen. Nou, hoe we dat moeten doen, geen idee. Tenminste, daar zijn wel ideeën over. Wat ik je net genoemd heb, hè? Meer walvissen, meer bomen, meer natuurlijke bronnen die CO2 kunnen absorberen. Maar we zullen waarschijnlijk ook wel technische middelen nodig hebben om CO2 uit de atmosfeer te halen. Als je dit hele plaatje zo in laat werken en je weet dat 3,2 al een voorspelling is voor het jaar 2100, wat helemaal niet zo super ver weg is. Ik heb een dochtertje van 9 en die als ze het mee mag maken, is ze dan 90. Dus het kan in haar generatie nog plaatsvinden. Ik bedoel, zij gaat dat misschien nog meemaken. Nou, dat is iets wat eigenlijk totaal buiten alle grenzen ligt die wij in acht zouden moeten nemen. Dus dit betekent dat we komen er niet onderuit. We moeten iets doen. En dat moeten we met z'n allen doen. En de maatregelen waar je veel over ziet in de media, die gaan vaak in de richting van zonne-energie, windenergie, elektrische auto's, meer van dat soort dingen. En dat is natuurlijk ook wel prima. Alleen als je deze getallen op je in laat werken en je laat op je inwerken hoe onze huidige samenleving op dit moment functioneert en hoe ook samenlevingen in China, Amerika, Japan, Afrika gaat komen, Zuid-Amerika komt. Weet je, de levensstandaard wil men steeds hoger hebben. We willen allemaal, de hele aardbevolking wil net zo leven als wij in het Westen. Weet je, dat is gewoon niet te doen, niet houdbaar. Dus er rest ons maar één mogelijkheid. En dat betekent dat wij onze, als we dit niet willen, dat wij onze levensstandaard, whatever that may be, in de zin van CO2-verbruik, dat onze levensstandaard 6 keer omlaag moet. En dat betekent niet dat je gaat verhongeren of zoiets dergelijks, denk ik. Maar dat betekent wel dat heel veel dingen minder moeten. En die dingen die minder kunnen, nou dat zijn de heel voor de hand liggende dingen waar je mee kunt beginnen. Dat zijn bijvoorbeeld je vakanties heel ver weg. Dat kan je heel makkelijk 6 keer minder doen. Maar ook de verwarming van je huis of de grootte van je huis of dat soort zaken. Nou, in een andere video zal ik daar wel wat meer op ingaan. Dit is de essentie van het verhaal. De conclusie is, het is niet best. De technische kant is vrij simpel. En we hebben actie nodig. En ik wens je veel succes met het uitvoeren van acties en het verzinnen van acties. En kom vooral naar een van onze workshops om uit te vinden wat je kunt doen. Ik zie je.